Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Formule. Het heeft even op zich laten wachten, maar ik heb het gewoon verkloot. Ik ben het gewoon een beetje vergeten en ik was ook één weekend weg, dus ik was letterlijk niet in staat om een podcast te maken. Maar voor onze 36 trouwe luisteraars zijn we natuurlijk terug en bij mij is natuurlijk ook weer Boor.
Goeiedag.
We gaan deze podcast vooral uitgebreid hebben over niet zozeer de GP van Spanje. Natuurlijk komt dat ook aan bod, maar we gaan het vooral uitgebreid hebben over hoe de kaarten geschud zijn in de Formule 1. Want we hebben natuurlijk x aantal races gehad. We kunnen nu duidelijke conclusies trekken over hoe de rest van het seizoen gaat verlopen. Voor de raceliefhebber waarschijnlijk niet altijd even positief, maar daar later meer over. We beginnen gewoon bij de race. Boor, als jij deze race mocht samenvatten, hoe zou je dat doen?
Eerste drie bochten. We gaan toch een tweede stopstrategie doen. Safety car. Ja, dat was het. Het is niet dat er tussendoor heel veel gebeurde. Dat je kan zeggen van, dat is een groot evenement. Dat heeft heel veel invloed gehad op het raceresultaat.
Nee, er zijn inderdaad de crash van, of nou ja, de start. Die was natuurlijk vrij spannend. Vettel probeert er buitenom te gaan met de twee Mercedes'en. Hamilton met de wereldstart. Alleen in dat proces verneukt Vettel niet alleen zijn derde plek, maar ook zijn linker voorwiel.
Ja, daar zat een stevig plat vlak op. En ja, hij begon al vrij snel te klagen over trillingen in zijn banden. Ja, dat niet zo gek is als je in bocht 1 je remmen blokkeert. Maar goed, hij is niet heel vroeg daardoor de pits ingegaan.
Nee, dat viel allemaal wel mee. Hij bleef wel over de radio roepen inderdaad van, weet je wel, haal me er binnen wanneer jullie kunnen, weet je wel. Dat bleef hij maar benadrukken. Alleen, als we het dan toch over pitstops en Ferrari hebben en dus automatisch bij strategie uitkomen. Wat de fuck was dit nou weer?
Ja, nou, sowieso ging het volgens mij al gewoon twee keer achter elkaar bij het linker achterwiel fout. Ik weet dat Haas een dochterteam Haas is van, of in ieder geval een klantenteam is van Ferrari. Maar ja, dat hoeven ze niet, zeg maar, door alle teams in te voeren, die slechte pitstops.
Ja, dat lijkt me een soort van Ferrari-brede, Ferrari-groep, engine-supplier ding. Maar ik snap het gewoon echt niet, Boor. Ik snap het gewoon echt niet. Eerst dat gedoe met Vettel die ervoor zet en dat Leclerc die sneller is. En dan precies vice versa. En ze laten het maar aanmodderen. Ze laten Verstappen, Bottas en Hamilton maar weglopen. Het is ongelooflijk.
Ja, nou, het is denk ik helemaal niet erg dat je het niet begrijpt, want ik vraag me af of Ferrari het zelf wel snapt, eigenlijk. Want het gaat nu gewoon al jaren en jaren achter elkaar fout. Het is een meme die gewoon al jaren gewoon bevestigd gaat blijft worden.
Ja, ik weet niet wat er met hun rekenmodellen en simulaties en weet ik het allemaal aan de hand is, maar het is gewoon heel moeilijk te begrijpen en dat in Baku, weet je wel, dat Leclerc heel lang buiten werd gelaten, daar kun je achteraf nog over denken, oké, ja, hun hand was een beetje geforceerd, omdat hij was gecrashed in de kwalificatie, maar dat je dit niet één keer, weet je wel, als je één keer gekut hebt, en dan, weet je wel, er wordt de tijd verloren door, omdat Vettel bijvoorbeeld achter Leclerc zet, maar sneller is, dan kan ik het nog begrijpen, alleen, dan vinden die pitstops plaats, en dan kom je weer in een soort van soortgelijke situatie en dan grijpt Binotto of wie er ook in de pitwall zit er gewoon niet in. En ja, Ferrari gewoon weer kansloos dit weekend.
Ja, het is heel raar, want Leclerc ging op een gegeven moment ook op een harde band naar buiten. En dat snapte ik eigenlijk al niet, want ja, hij had geen pace op die harde band. Hij had gewoon geen snelheid. Helemaal als je omringd bent door mensen die gewoon op softs en mediums gaan rijden. Dan weet je dat je op een gegeven moment gewoon achter komt te liggen. En ook al hebben die mensen duidelijk een twee-stop. Je gaat ze uiteindelijk niet inhalen. En dat was ook vrij duidelijk. Want toen, op een gegeven moment kwam die safety car naar binnen. Ze wisten niet hoe snel ze Leclerc naar binnen moesten halen.
Nee, precies. En ja, Ferrari moet zich gewoon maar afvragen hoe dit in godsnaam mogelijk is überhaupt. Dan van Ferrari naar Mercedes. Laat me gewoon de credits wel even geven waar ze... You know, credit where credit is due. Lewis Hamilton, mega race gereden. Ook
ja,
na de
holy shit.
Ook vooral na de herstart, na de safety car. Hoe hij daar gewoon zo weer bij iedereen wegrijdt. Gewoon alsof het ziet er zo makkelijk uit. En je ziet het ook gewoon zo net bij dat opkomen rechte stuk. Zie je hem gewoon. En ja, Bottas heeft hem voor de rest ook niet meer niet echt gezien.
Nee, hij was echt na één ronde zag ik hem al 4 seconden voor de rest uitlopen. Dus ergens heeft hij een party mode erbij gehaald die zelfs Bottas niet heeft. Maar ja, hij was echt on point deze race in ieder geval. De rest van het weekend was hij ja, wat zwakker. Maar dat, ja, Hamilton kennende heeft dat wel wat, ja, wat peper in zijn reet gegeven. En dat hij toch denkt, van, ja, ik wil me wel bewijzen tegen die Finn.
Ja, en het was hammer time vandaag. Niet nou, meer, niet minder. Ja, Bottas is het natuurlijk een soort van kwijtgeraakt weer. Het is wel een soort van terugkerend ding dit seizoen, weet je wel. Eén start op pole en de ander haalt hem dan in bij de start en rijdt dan weg.
Ja, het is alsof het ergens toch die druk zit op pole position van, ja, hier, het is bij de start, het gaat hier gebeuren. Maar ja, denk het eigenlijk niet. Het zijn toch Formule 1 coureurs, die hebben allemaal... In ieder geval veel hebben gewoon mental coaches en zo. Dus dat zou geen probleem moeten zijn, denk je.
Ja, maar wat geen probleem zou moeten zijn, ja, ach ja.
Welkom in de Formule 1.
Ja, welkom in de Formule 1. Dan hebben we de top 2. Of nee, niet de top 2, want dat is gewoon op dit moment Red Bull. Verstappen. Vorig jaar natuurlijk zoveel discussie geweest. Zoveel fouten gemaakt. Als je kijkt naar de start van dit seizoen. Ah, foutloos. Echt fenomenaal hoe hij gewoon iedere kwalificatie, iedere race, gewoon het maximale uit zijn materiaal haalt.
Ja, ik wil graag nog wel eens kritisch zijn, zodat ik niet zeg maar bij de oranje brilkijkers van Ziggo hoor, die hem... ja, helemaal, die is enorm zitten te slijmen bij hem. Maar ja, ook voor mij is het tijd om volledig die oranje bril lekker op te zetten. Tering, die man is goed bezig. Ik bedoel, ja, er is geen penalty gehad, geen crash, geen touché. Nou, volgens mij heeft hij wel ergens een touché, maar in ieder geval niemand eraf gekaatst. En gewoon altijd derde of vierde eindigen. Dus hij haalt gewoon duidelijk het maximale uit die Red Bull.
Ja, het is echt... Kijk, het komt van de Ricciardo-fan, dit. Wat ik net zei. Dus het valt gewoon niet te ontkennen. Alleen wat mij wel even opviel was... Max had duidelijk meer verwacht van die upgrades. Want na de kwalificatie... Ja, het was echt een soort van verslagenheid. Hij zei ook van, ja, hoe vaak ben ik nou al vierde geworden? Hij had echt gehoopt dat er een upgrade zou komen... die het gat naar dan wel Ferrari, dan wel Mercedes... wat zou dichten. En dat is er natuurlijk niet helemaal uitgekomen. Maar gelukkig loopt Ferrari heel erg te kutten. Dus dat scheelt.
Ja, Ferrari is helemaal niet zo sterk. Ik bedoel, de eerste 3-4 races wilden mensen nog wel graag zeggen van... ja, maar het gaat nu weer in de training heel goed. Dus dit weekend, dit wordt het weekend. Maar ja, dat geeft inmiddels heeft iedereen dat wel opgegeven, denk ik. Maar daar profiteert Max weer mooi van.
Ja, van Ferrari verwacht ik eigenlijk de rest van dit seizoen helemaal niks meer. Net als Max zijn teamgenoot eigenlijk. Gasly, ja, het is de hoeveelste keer dat hij gewoon een beetje zijn eentje rondjes zit te rijden op de zesde plek. In no man's land.
Ja, nou, ik denk dat ook op een gegeven moment is dat als je in die positie bent... ja, wil je dan nog extra hard gaan strijden? Wil je een beetje zeker dat je nog meer van het materiaal wil gaan vragen? Of gebruik je die party mode die Honda dit jaar ook heeft? Gewoon niet zoveel, zodat je zeker weet dat je gewoon ja, die kilometers uit die motor kan halen. Omdat ze denken van ja, op een gegeven moment van ja, we kunnen nu gaan proberen, maar dat heeft niet zoveel zin meer. Maar ja, goed, ik wil Gasly nog wel een kans geven. Maar niet heel veel kansen, zeg maar. Na de zomerstop moeten er toch wel echt duidelijke resultaten zijn.
Ja, kijk, het is natuurlijk Red Bull. We weten hoe Marco is. Die is genadeloos. En hij gaat ook niet veel meer kansen krijgen. Hij zal het echt, inderdaad, na de winterstop er echt gewoon moeten omdraaien. In ieder geval in de buurt zitten van Max. Wil hij überhaupt volgend jaar nog in die Red Bull rijden? Want anders, ja, ik weet niet of ze weer een wissel gaan doen en ze hem dan weer in de Toro Rosso zetten of helemaal uit het programma gooien. Maar hij moet nu wel iets. Kijk, hij heeft natuurlijk ook niet de lekkerste start gehad. Het begon al in Barcelona, een paar keer gecrashed. En het heeft ook niet meegezeten. Maar er moet nu wel iets van een ontwikkeling komen. Dat je denkt, oké, die Gasly die begint erin te groeien. Daar heeft Red Bull echt iets aan.
Ja, maar kijk, als ik denk niet dat er zo snel een Kvyat in die auto gaat zitten of een Albon. Want ja, die laatste switch dat Max erin werd gezet. Dat was toen eigenlijk vooral omdat ze Max er zo snel mogelijk in wilden. Aangezien Kvyat toen een aantal keer matige races had met crashes en zo, was dat een makkelijke reden om hem eruit te halen. Het was het toen niet per se van we willen Kvyat eruit, maar het is meer van we willen Max erin. En die situatie heb je nu niet. Dus ik denk dat ze dat nog wel zullen afwachten. Want ja, wie gaat er dan in een Toro Rosso zitten? Ja, Gasly, nou ja. Ja. Ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren eigenlijk.
Ja, dat is ook weer waar. Het juniorprogramma is natuurlijk ook een beetje opgedroogd. Nou ja, die TikTok hebben ze dan nog. En ze hebben volgens mij een of andere Mexicaan ook laatst in het junior team gezet. Met zijn naam even kwijt, maar het was een Mexicaan met zijn eerste achternaam. Maar dat is zijde. Ik denk qua race hebben we nog inderdaad de safety car. Dat moment, de battle tussen Norris en Stroll. Wie had daar schuld?
Norris en Stroll. Hij was erg lastig. Ik zit wel een klein beetje naar Norris te neigen, denk ik. Maar het was gewoon heel krap.
Ja, zeker die bocht daar. Het zat net naast elkaar en dan komt het net niet lekker uit.
Net op het einde net niet genoeg ruimte geven. Of denken van, ik kan hem wel afsnijden. Die gaat er niet tussendoor. Maar dan gaat hij toch wel.
Ja, en dan voordat je het weet liggen ze allebei naast de baan. Inderdaad, we hadden het net al even over Haas, over Grosjean, die dus wat plekken was kwijtgeraakt aan het eind van de race. En zo'n beetje drie keer bij dezelfde bocht, voorbij hetzelfde pilaartje weer, zeg maar, de baan afging en dan weer opging. En op de een of andere manier de eerste twee keer ook nog gewoon zijn snelheid behield. Dat vond ik vooral interessant.
Ja, een beetje risicovol ook, want ja, ik weet niet hoe ze zijn met de track limits, maar als je op dat moment iemand dichtbij zich had, dan ja, is dat wel vrij duidelijk een overtreding, zeg maar, waar je helemaal als je het herhaaldelijk doet, dan kan je daar echt wel gezeik mee krijgen.
Ja, en nou ja, we hebben stommere dingen gezien van Grosjean in Barcelona, dus wat dat betreft, progressie?
Ja, nou, dat Barcelona vorig jaar, dat hij in bocht 3 ik slip weg, laat ik maar precies op het gas gaan doen, gaan trappen, ja.
Ja, rookgordijntje, altijd lekker toch. Maar ja, qua race, het begint toch wel echt tragisch te worden. Weer een Mercedes 1-2. Ik heb de snelheden gezien in de langzame bochten. Ook daar domineert Mercedes. Het belooft ook heel veel goeds voor Monaco. Not. Ja, tenzij je Mercedes, Hamilton of Bottas fan bent.
Hamilton gaat Monaco winnen. Dat durf ik nu gewoon keihard te zeggen. Hij is op. Ja, hij gaat gewoon lekker.
Ja.
Helemaal als Red Bull niet zo extreem sterk is in die minder snelle bochten. Zoals ze dat eerst wel waren. Ja.
Ja, dit wordt. Ja, je had aan het begin van het jaar gehoopt dat Red Bull hier zou uitblinken in Monaco. Alleen, ja, met de huidige staat van de Red Bull is gewoon niet zo'n goede auto als vorig jaar. Buiten de motor om. die Mercedes is ook gewoon, heeft nu de auto om gewoon Monaco met twee vingers in zijn neus te gaan winnen. Zelfs Monaco.
Ja. Ja, nee, dan als zelfs als het E2 wordt, dan, ja, dan hebben we eigenlijk al best wel, ja, ongeveer alle verschillende circuits die je kan hebben van extreme hoge snelheids circuit in Baku. Tegenover dan een heel langzaam circuit in Monaco. En dan heb je nog ja, in Barcelona of Bahrein of in China, waar het juist meer van die lange bochten zijn en veel bochtenwerk is. Een snelle bochtenwerk. Ja, dan heb je een vrij compleet pakket al in je prijzenkast staan. Nou, laat dat de rest van het jaar maar komen dan.
Ja, en ja, ik zeg het nu alvast. Ik denk dat Mercedes gewoon weer gewoon alles wint. Het is alleen nog even uitvogelen wie wordt er wereldkampioen. Welke coureur. Maar het lijkt me ook wel gewoon, Ik kan me niet voorstellen dat Lewis dit laat glippen. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Bottas gaat het een stuk moeilijker maken. En dat mag ook wel. Zeker de afgelopen jaar. Alleen blijft wel Lewis Hamilton, hè.
Ja, nou, maar goed. Nico Rosberg heeft hem ook een keer kunnen pakken. Dus het betekent niet dat het niet zou kunnen gaan gebeuren. En ook tijdens dat jaar had je heel veel gezeik in de media over dat teams van engineers waren geswitcht tussen Lewis en Nico in dat jaar. En je hebt natuurlijk ook dit jaar dat Valtteri Bottas nu de race engineer heeft van Lewis Hamilton vorig jaar. En ja, er zijn ook een paar opmerkingen over geweest natuurlijk. Dus je weet het nooit. Maar het is wel Hamilton. Ik denk dat hij op het eind het echt wel pakt. Maar ik hoop wel heel erg dat Bottas gewoon echt tot het eind blijft strijden. En het in ieder geval bijna lukt. Want anders is er nul spanning bovenaan het kampioenschap.
Nee, ja, inderdaad. Anders is het gewoon echt ja, dit hele seizoen voor de rest gewoon een, zeg maar, een optocht waar Mercedes gewoon bekers komt ophalen. En moeten we het voor de rest maar gewoon doen met het middenveld. Waar het wel, godzijdank, super spannend is. En iedere week weer, of iedere race weer alles kan gebeuren. Dat is ook gebeurd. Want waar de fuck was misschien wel, hè, best of the rest tot nu toe? Alfa Romeo. Helemaal nergens.
Ja, ik heb ook geen idee wat er daar gebeurde helemaal. Aangezien het, het is Barcelona. En dat is het circuit waar je op test. En waar, ja, waar je, die de coureurs het best kennen. Die de teams het best kennen. Dus dan zou je denken dat er in ieder geval niet fouten zullen gemaakt worden. Dat je in één keer 10 plekken achteruit gaat in de ranglijst. Maar ja, helemaal Kimi de eerste ronde. Dat hij er gewoon zonder tikje of wat dan ook. Dat hij gewoon, ja, de baan afrijdt met onderstuur.
Ja, dat zag er. Hij bleef ook maar gewoon aan dat stuur trekken. En het leek echt heel weinig te doen op die Alfa Romeo. Ja, het is zeer opmerkelijk hoe dit weer allemaal geshuffeld lijkt te zijn. Voor nu precies. Een team dat sowieso vrij constant is. Dat is voor hun heel vervelend. Renault. Dit zou het weekend moeten zijn, Bor. Dit zou het weekend moeten zijn dat Renault de problemen in de auto zo gaat oplossen. En ja, Cyril Abiteboul shit.
Ja, was hij niet degene die dat zei? Ja. Was dat niet de persoon die we gewoon altijd moeten negeren qua Formule 1 meningen? Want ja, het begint wel heel grappig te worden. Want helemaal aan het begin van het jaar en eind vorig jaar zat hij ook bij de teambaas van Red Bull, Christian Horner. Zat hij ook steeds te plagen van, ah, wil je onze motoren niet terug? Kijken hoe het slecht gaat met Honda. Mm. En ja, eigenlijk gaat Red Bull, als je meerekent dat Ferrari niet zo lekker gaat, gaat Red Bull relatief best lekker met die Honda motor. Helemaal voor zijn eerste jaar.
Ja.
Dus dan, ja, dan zou Cyril Abiteboul gewoon even goed in de spiegel moeten kijken. En zeggen van, hier gaat iets fout.
Ja, en het ironische is, het grote probleem met Renault was natuurlijk, naast de snelheid, de betrouwbaarheid. En dat heeft Honda gewoon dit jaar weer veel beter voor elkaar. En dat ligt er dus niet alleen maar aan dat bijvoorbeeld Red Bull vorig jaar die Renault motor op 110% gooide. Want, was het Bahrein dat Renault allebei zijn auto's met motorproblemen aan de kant had? Ja, het is een beetje wachten totdat Cyril echt wordt afgerekend nu op deze wanprestatie van best of the rest naar dit is wel gewoon heel tragisch als zeg maar het gat naar Red Bull dit jaar een beetje gedicht had moeten worden, zodat je volgend jaar zou kunnen meedoen om races. Nou, daar zijn raceoverwinningen, daar zijn ze zo ver van verwijderd. Daar moeten consequenties aan verbonden zijn, denk ik.
Ja, denk ik wel. Als er een Helmut Moet Marco figuur binnen Renault was, dan zou die het niet lang hebben volgehouden. En ik hoop ook eigenlijk dat Alain Prost, die natuurlijk ook binnen Renault gewoon nog een heel belangrijk figuur is, ook gewoon even gaat telefoneren en een keert in het Frans gaat schreeuwen naar Cyril. Want ja, dit blijft arrogant zijn. Elk jaar weer, elk weer proberen die headlines te halen en leuk te doen. En eigenlijk, en nu ze Ricardo erbij hebben, proberen ze ook de PR-machine eigenlijk van Red Bull na te maken.
Mm-hmm.
Maar de resultaten vallen zo hard tegen. Dat het wel gewoon een fabrieksteam is. Dat zij dat met een multijaar plan bezig is om een heel goed team te gaan opbouwen. Nou, ik heb geen idee wanneer ze met het plan gaan beginnen.
Yeah.
Maar ik denk dat tot 2000, dit jaar en volgend jaar gaat het sowieso niks worden met Renault. Dus ze moeten misschien een of ander masterplan hebben voor 2021 als de nieuwe regels erin komen. Maar ja, verder zie ik er niet zoveel hoop in op het moment.
Nee, kijk, Renault had een vrij duidelijk plan uitgezet. En totdat, tot dit seizoen ging dat allemaal prima. Weet je wel, voor mij 8e en daarna wat weer verder in de middenboot. En dan, vorig jaar best of the rest. Alleen, nu start het allemaal als een kaartenhuis weer in elkaar. Bovenop de problemen die ze al hadden met de betrouwbaarheid. Die ook niet helemaal weg lijken te zijn. Eén fatsoenlijke race in China van Ricciardo. Hè, op de 7e plek geëindigd. En voor de rest gewoon helemaal niets in Frankrijk.
Nee, het is eigenlijk best bizar. Want in 2016 hadden ze inderdaad Lotus overgenomen. En ja, toen reden ze ergens achteraan nog. Maar goed, dat team was daarvoor gewoon bankroet. Dat was leeggeplukt door allemaal schuldeisers. En ja, 2016, 17, 18 zijn ze echt best wel steady omhoog gegaan. En ze zeiden ook van, ja, dit is nu het punt dat we een A-list coureur gaan aannemen. En dat was Ricardo. Arme Ricardo.
Het zijn zware tijden als Ricciardo fan. Het zijn zeer zware tijden. Het is gewoon een shitbox die Renault. Het is ongelooflijk. Ik weet niet hoe Ricciardo in de positie zit dat vorig seizoen niet eens zo slecht meer lijkt. Dat is hoe dramatisch het is.
Ja, dat is helemaal. Ja, jij komt inderdaad van Red Bull. En daar ging hij eigenlijk weg omdat hij het gevoel had dat dat Max alle aandacht kreeg en misschien zelfs de goede onderdelen, waardoor die van hem vaker kapot ging. Ja, nu heeft hij gewoon gelijk onderdelen als Hulkenberg en ja, die gaan gewoon lekker gelijk kapot. Dus ik weet niet of je daar heel veel blij mee moet zijn.
Nee, hij had gerekend op een stap terug, maar dit zijn 3 stappen terug. En ik denk dat hij daar zelf ook wel van geschrokken is, van holy. Want op dit moment is het nog maar de vraag of je überhaupt gaat strijden om de titel Best of the Rest. Want je hebt Haas, je hebt Alfa Romeo, ja, die zijn dan dit jaar vermist. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, en dat moet toch als Ricciardo heel pijnlijk zijn, gewoon Toro Rosso, die het op dit moment gewoon consistent beter doet.
Ja, daar ben ik eigenlijk ook best wel verrast over. Want Toro Rosso, ja, die kwalificeerde zich gewoon in de top 10, gewoon allebei in Q3. En ja, Kvyat, die heeft een jaar niet in de Formule 1 gezeten. En ja, ook niet op een hele aardige manier eruit gepleurd natuurlijk. En dan heb je Albon, die reed zijn eerste Formule 1 kilometers tijdens het testen. Dus het gaat best lekker daar. Ik denk dat het gewoon het voortbouwen op de goede basisjaar dat ze met Honda hebben gehad. En ik denk ook bij Red Bull dat de auto wat minder is. Dat het ook vooral is omdat ze bezig waren om met die, ja, die motor goed in het chassis te krijgen. En dat je daar geen problemen mee hebt. Zoals McLaren eigenlijk altijd had. En dat is wel gelukt.
Ja.
Dus ja, positieve dingen bij de Red Bull familie.
Ja, zeker. Die hele overgang naar Honda gaat eigenlijk verrassend spoel. Het is gewoon weer een goede motor. We hebben het er in de eerste podcast over gehad, weet je wel. Het is nog maar even afwachten of, weet je wel, ze niet tegen allerlei problemen aanlopen met die motor. Dan wel betrouwbaarheid, dan wel inpassen in de auto, dan wel dit, dan wel dat. En tot nu toe kan je gewoon eigenlijk alles afvinken en gaat het vrij probleemloos.
Ja, Gasly had toch een paar problemen. Volgens mij was er bij Honda al op een gegeven moment één probleempje. Maar ja, dat valt in het niet eigenlijk vergeleken met Renault. Het is technisch gezien nog niet zo goed als een Ferrari en een Mercedes.
Nee,
maar
niet.
Als we naar Max gaan kijken, die heeft geen enkel extra motoronderdeel hoeven gebruiken tot nu toe. En we hebben al 5 van de 7 races die je met 1 set motoronderdelen moet doen gehad.
Ja, dus wat dat betreft, pluspuntjes voor Max, pluspuntjes voor Honda vooral. En dan komen we al een beetje bij het einde aan. We hebben iedereen gehad, behalve Williams.
Ja, het is, vergeet je nog wel eens, hè?
Ja, ja. Weer een nieuw dieptepunt natuurlijk. Even kijken, de safety car was in rondje. Dat is het, voor mij waren er nog 12 rondes te gaan, waren 66, dus 57, 58 ging hij naar binnen. En Williams heeft het toch weer voor elkaar gekregen om op een ronde achterstand te komen. Yay!
Ja, ik vraag me af eigenlijk hoe dat ging, want alle auto's die op een ronde stonden, die mochten op een gegeven moment de safety car rij voorbij om een rondje in te halen. Maar was Williams dan op dat moment niet al gewoon 2 rondes achter? Want echt 2-3 rondes na de 10 rondes na de safety car stonden ze inderdaad wel gewoon een ronde en nog wat achter.
Nee, voor mij is het gewoon echt zo erg. Ze hebben zichzelf unlapped. En zijn daarna gewoon, toen het weer van start ging, weer enorm naar achter gevallen. Dat ze weer op een ronde kwamen.
Ja, maar dan hebben we het gewoon over een 7, 8 seconden per ronde misschien wel. Dat is intens.
Dat is...
zijn lichtjaren in de Formule 1.
Ja, dit is gewoon... Dit wordt gewoon met de week... Ja, dit is geen verbetering. Dit is ook niet echt hoop dat je denkt... Oh ja, ze kruipen een beetje dichterbij. Het is gewoon... één constante tragiek bij Williams. En ik hoop dat ze zich nu gewoon volledig gaan storten op die auto voor volgend jaar. Want meer kun je niet doen als je zo'n gigantische achterstand hebt. En dat ze gewoon in ieder geval competitief kunnen zijn. En in ieder geval een kans hebben volgend jaar om überhaupt 9e te worden. Het is werkelijk waar te tragisch voor woorden. Dat je daarop moet hopen. Oh, ik hoop dat Williams volgend jaar 9e kan worden.
Ja, ooit waren ze de beste. Nigel Mansell, Ayrton Senna. Ze hebben er allemaal in gezeten.
Ja.
En, maar ja, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ze al heel hard bezig zijn met de auto van volgend jaar. Ik denk sowieso, elk team heeft, zeg maar, na de wintertest, zijn ze sowieso al met het beginnetje bezig. Er zitten al sowieso al mensen op. Maar ik neem aan dat dat bij Williams een heel groot gedeelte is van de mensen. Helemaal aangezien ze heel veel nieuwe mensen aan het aannemen zijn. Denk ik ook dat het makkelijker is om dat soort mensen in het nieuwe project te stoppen. In plaats van een niet werkend oud project proberen op te fleuren, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk inderdaad wel het voordeel. Dat je inderdaad nieuw project, nieuw team. Heel veel nieuwe mensen hebben ze daar binnen gehaald. misschien kan dat de ommekeer zijn. Ik bedoel... ik heb het over één team nog niet echt gehad. McLaren. Dat is toch ook gewoon heel knap hoe zij hun motorleverancier gewoon consistent voorblijven en daadwerkelijk een goede auto hebben gebouwd dit jaar.
Ja, het gaat... Ze rijden vrij consistent, best lekker. Er valt nog niet heel veel te vieren. Maar gewoon vrij consistent punten. En ja, dat is het enige wat ze op het moment echt willen. Naar de best of the rest zitten ze daar nog niet te kijken. Maar wat dat betreft gaan ze gewoon met stappen vooruit. En goed, ze hebben toch die Renault achterin. En dat gaat ze alsnog op een gegeven moment wel tegenhouden, denk ik.
Ja,
dus dat... best of the rest volgend jaar is misschien de max.
Ja, nee, ik verwacht ook niet meteen dat die, zeker met, weet je wel, auto's als Haas, Alfa Romeo, of wat ik wel verwacht, dat dit gewoon, zeg maar, een one-time, een one-off is. Gaat heel moeilijk worden om zich daar tussen te mengen. Maar als je ziet hoe hard ze zijn teruggevallen voor vorig jaar, want ze begonnen ongeveer op dezelfde plek, in ieder geval strijdend om de punten, en zo helemaal afgegleden naar het negende team aan het eind van het jaar, dan is dit wel weer een hoopvol begin. En dan is het inderdaad maar de hoop voor hun of ze die auto niet naar shit ontwikkelen, als het ware. Maar dat ze een soort van consistente lijn in kunnen houden. Maar heel veel nieuwe mensen daar ook natuurlijk. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat die steady gewoon weer hun plekje vinden in het middenveld.
Ja, ik denk ook dat wat we dit jaar zien, dat ze gewoon wat consistenter zijn en toch wat meer lijken te weten waar ze mee bezig zijn. Dat komt denk ik ook omdat ze waarschijnlijk volgend jaar al vrij vroeg gestopt zijn met het ontwikkelen van de 2018 auto. Vandaar dat ze ook gewoon steeds verder afgeleden. En dat ze een vrij duidelijk doel hadden voor 2019 en ja, de veranderingen van de regels die erbij zaten. En ik kan alleen maar zeggen, gaat best lekker.
Gaat zeker dan. Ja, het gaat lekker tot nu toe. We hebben al een kleine voorspelling gegeven voor Monaco. We verwachten gewoon een Mercedes 1-2. Wat moeten we verwachten van de rest van dit seizoen? Ik heb al heel veel mensen horen zeggen, dit is gewoon een soort van 2016, maar dan erger. Verwacht jij ook dat het zo doorgaat?
Wel in de sens dat er is gewoon een battle tussen de twee Mercedes'en. En daarachter heb je Ferrari en Red Bull die vechten. Maar ik denk ook, zoals in 2016, wint Red Bull uiteindelijk. Want ik denk dat Ferrari eerder een consistent probleem heeft. En bij zo'n nieuwe regelverandering begin gewoon een heel nieuw concept aan het begin van dit jaar. En ergens moet je je daaraan houden als je in het jaar zo'n auto aan het ontwikkelen bent. En dan kan je niet in één keer een hele nieuwe dingen gaan proberen van we schrappen het en we gaan iets anders doen. Nee, je moet zeg maar binnen de lijntjes die je hebt, moet je dingen gaan opbouwen en uitbouwen. En ja, een systeem zeg maar ontwikkelen. En als dat vanaf het punt 1 gewoon matig is, dan kan je er niet heel veel meer van maken, zeg maar. In hetzelfde jaar.
Als je zeg maar je baseline gewoon niet goed is geweest, dan is het gewoon heel moeilijk om dat gat weer te dichten en de essentiële problemen eruit te halen. Ja, toch?
Ja, klopt. Ik bedoel, ze kunnen ontwikkelen en daar is ook ruimte wel. Maar je hebt aan de andere kant ook Red Bull en die staat heel erg bekend omdat ze door het jaar heen heel goed kunnen gaan ontwikkelen. Dus dan denk ik dat Red Bull uiteindelijk Ferrari wel pakt.
Dat denk ik ook. En Verstappen staat nu gewoon. Dat dingen die je ook niet had zien aankomen aan het begin van het seizoen. Staat gewoon hoger in het klassement dan Vettel.
Ja, nee, ik had toch wel weer gehoopt op in ieder geval een Ferrari tegen Mercedes. En voor het seizoen werden opgehyped met van. Ja, het gaat vooral Ferrari worden. Nope.
Ja, dit was weer gewoon fake news. En een goede les om niet al te veel te hangen aan de wintertesten. Want ja, de Ferrari zou helemaal zou een beetje een nieuwe Mercedes zijn. En Mercedes heel lang nog zeggen, nou ja, problemen met de auto. Ik hoor fucking Toto Wolff nog zeggen in Baku dat het damage control ging worden. Dan ging dat over die race. En dan, ja, 1-2, ik kwalie 1-2 in de race. Dus ja.
Ja, ik hoorde Lewis nog geïnterviewd worden voor de race. En normaal was het altijd van, ja, de Ferraris worden erg sterk. En dit kan nog wel heel lastig worden. Maar hij was eigenlijk vooral bezig met Bottas. Met wat hij zei. Maakte zich niet zoveel zorgen over de Ferraris eigenlijk. Want hij dacht van ja, we zijn wel sneller. Ja, normaal is Mercedes, iedereen van Mercedes een beetje het ophypen. Alsof het nog een heel goed gevecht kan worden. Maar zelfs zij zijn daarmee gestopt deze race.
Ja, omdat het valt ook gewoon niet meer te ontkennen. En anders zijn ze gewoon de grootste meme die er is. Omdat ze duidelijk een snellere auto hebben. Maar alsnog stoïcijns volhouden een underdog te zijn. Of wat dan ook. Goed, Boor, het was me weer een waar genoegen.
Van hetzelfde.
Over 2 weken dus Monaco.
Ja, misschien wel de saaiste race van het jaar. Maar goed, dat is mijn mening.
Ja, nee, het leukste aan Monaco is gewoon de kwalificatie waar coureurs echt gewoon getest worden. Als is zo klein, zo smal. Dat is echt waar het echte talent komt bovendrijven. En waarschijnlijk ook de Mercedes, dus ja.
Helaas. Ja, als de Mercedes gaat drijven, dan kunnen we misschien nog wel Max als winnaar zien, maar...
Ja, dat ze elkaar raken en op de een of andere manier het water in vliegen. Ik denk dat iedereen daarop hoopt, gewoon crashende Mercedes'en.
Iedereen behalve Toto.
Wij spreken jullie dus weer over 2 weken na de race in Monaco. Ergens in de loop van de avond kun je ons weer verwachten. En in de tussentijd kun je ons volgen op Twitter. Die hebben we daadwerkelijk. @F1Formule. Daar kun je ons volgen. En voor de rest is deze podcast te beluisteren op Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast en Radio Public. Dan zeg ik doei en tot over 2 weken.
Tot ziens.